De verplichting tot oorlogvoering belemmerde op haar beurt de economische groei en de culturele bloei. De Oosterse christenen, die in de buitengewesten van Byzantium, in Syrië, Palestina en Egypte geleefd hadden, waren dikwijls een vorm van christelijk geloof toegedaan, onder andere het monofysitisme, het geloof in de ene goddelijke natuur van Christus, waartegen in Byzantium grote bezwaren bestonden. De orthodoxie in de hoofdstad beschouwde dit geloof als ketters. De weerstand tegen nieuwe heersers was dus in veel Byzantijnse provincies niet groot. Wellicht zouden zij onder een tolerant islamitisch bewind ongestoorder hun versie van het christelijk geloof kunnen beleiden. Maar uiteindelijk, op de keper beschouwd, waren de Byzantijnen niet de voornaamste rivalen van de Seljuken. Dat waren toch in hun ogen die ketterse, Sjiïtische Fatimiden die in Palestina zaten, in Syrië en Egypte en de verdere kust van Noord-Afrika. In 1073 namen de Seljuken Jeruzalem in en de Fatimiden werden teruggedrongen tot de Sinaï en de Nijldelta. Eindelijk was het zover. Paus Urbanus II had zijn plannen uitvoerig in het Lateraan besproken en trok met een gevolg naar de stad Clermont in Auvergne, waar een concilie over de hervormingen gehouden zou worden. Hij opende de kerkvergadering op 18 november 1095 en hield op 27 november daaropvolgend een gloedvolle rede waarin hij de westerse christenen aanspoorde om naar het heilige land te gaan en de heilige stad te bevrijden van de islam. Volgens een bron waren er zoveel mensen op zijn verhaal afgekomen dat de paus besloot zijn rede buiten in het open veld te houden. Wat hij precies gezegd heeft is niet overgeleverd, omdat de kroniekschrijvers verschillende en elkaar soms tegensprekende verslagen van het gebeuren geven. Een van de oudste bronnen, de Daden van de Franken, Gesta Francorum, negeert Clermont zelfs helemaal. We moeten er trouwens ook rekening mee houden dat de kroniekschrijvers allereerst een mooi staaltje van retoriek hebben willen weergeven. Fulger van Chartres begon naar alle waarschijnlijkheid na 1101 aan zijn kroniek De Geschiedenis van Jeruzalem, Historia Hierosolimitana. Hij bleef 30 jaar in het Midden-Oosten, was kapelaan van Boudewijn II, de latere koning van Jeruzalem, en waarschijnlijk tot zijn dood in 1127 kanunnik aan de Heilige Grafkerk. Deze kroniek is zorgvuldig, met een zelfstandig oordeel geschreven en bovendien onpartijdig. Ondanks kritiek was zij het standaardwerk van zijn tijd. Hier volgt een stuk uit de toespraak, zoals Fulger die gecomponeerd heeft, van Urbanus II, waarin ook duidelijk naar de veten en het geweld onder de christelijke juvenes gewezen wordt. Dat speelt er steeds in de tekst, speelt dat erdoor. Daar komt het. O kinderen van God, omdat jullie God ernstiger dan gewoonlijk beloofd hebben de vrede onder elkaar te bewaren en gelovig de rechten van de kerk te bewaren en te handhaven, is het passend dat jullie, gesterkt door tucht van God, de volle energie van jullie rechtschapenheid aan een andere zaak die God en jullie aangaat, zullen wijden. Het is namelijk van vitaal belang dat jullie een snelle expeditie ondernemen om jullie broeders die in het oosten leven te hulp te komen. Want zij hebben jullie hulp nodig en hebben er al vele malen om gevraagd. Immers, zoals de meesten van jullie al weten, zijn de Turken, een Perzisch volk, dat een groeiend deel van het christelijk territorium aan de grenzen van Romania, Roem, onder de voet heeft gelopen, hun landen binnengevallen tot aan de Middellandse Zee. Tot het punt dat de arm van Sint-Joris genoemd wordt. Bedoeld wordt de Hellespont. Zij hebben jullie broeders 7 maal verslagen in een oorlog en vele gedood of gevangen genomen, kerken vernield en het koninkrijk van God verwoest. Als jullie hen nog langer niet aanpakt, zullen zij nog verder gaan en Gods gelovigen vertappen. Ik zeg dit tegen jullie hier aanwezig en ik zend dit bericht aan alle die afwezig zijn. Maar Christus zelf beveelt het.